747 AM.
Sommige liedjes worden gewoon geschreven achter de piano. Maar er zijn van die liedjes waarbij het ontstaan in nevel is gehuld. Zij zijn een mysterie.
Goedemorgen, welkom bij deze speciale uitzending van Dolce Vita. De hele dag hoor je muziek op de radio, het ene liedje na het andere. Maar soms is zo'n liedje er niet zomaar gekomen, daar is het een en ander aan vooraf gegaan. Mijn naam is Peter van Brugge en ik wil vanmorgen liedjes met een verhaal laten horen. Liedjes met een curieuze ontstaansgeschiedenis. Bijvoorbeeld dat liedje van dat totaal onbekende duo dat allang uit elkaar was en van Amerika naar Engeland was geëmigreerd, toen hun liedje opeens toch nog een hit werd, zonder dat iemand het hen vertelde. Iedereen hield het heel stil.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sound of silence.
Niemand had er meer op gerekend. Zeker Art Garfunkel en Paul Simon niet meer. Ze hadden een demo gemaakt met hun tweestemmige zang erop en de begeleiding van een eenvoudige akoestische folkgitaar. Maar niemand wilde het hebben. Nou waren folkduo's ook een beetje uit. Bob Dylan had de boel flink opgeschud door op het Newport Folk Festival ineens met een elektrisch versterkte band aan te komen zetten. Het was vloeken in de kerk geweest. Maar de producer van Simon & Garfunkel, die teleurgesteld naar Engeland waren vertrokken, dacht: ik gooi hier ook eens een elektrische gitaar bij. Kijk of het werkt. Baat het niet, dan schaadt het niet. En het werkte. Sound of Silence werd een hit. De eerste hit voor een duo dat het eind van de jaren 60 de popmuziek zou blijven beheersen met hun samenzang. Hun album Bridge Over Troubled Water bleef nog vele jaren het best verkopende album aller tijden.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get I'm
Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
De eerste hit van de zangeres Dionne Warwick heette Don't Make Me Over. Dat is op zich een beetje een rare titel, want het betekent zoveel als haal geen trucjes meer buiten. Dat kwam zo. Burt Bacharach was al een succesvol arrangeur en platenproducer toen hij naar een opname van The Drifters zat te luisteren en ineens opstond. Mag ik dat stukje nog eens horen? Wie is dat die daar op de achtergrond zingt? Het bleek de volslagen onbekende amateurzangeres Dionne Warwick. Bel haar eens op. Kijk of we met haar iets kunnen doen. Dionne Warwick zong enkele stukken voor en Burt Bacharach was enthousiast. Laten we het zo afspreken, zei hij. Zodra ik een stuk heb geschreven dat geschikt is voor jou, dan gaan we een demo opnemen met dat liedje. Dionne Warwick was in de zevende hemel na haar gesprek met de grote Bacharach. En steeds als ze het verhaal aan iemand vertelde, haar moeder, een vriendin, iemand op het werk, dan werd het verhaal mooier en mooier. Tot ze niet meer een demo, maar een plaat ging maken zodra Bacharach het geschikte liedje voor haar had gevonden. En ze ging het zelf nog geloven ook. Make it easy on yourself. Burt Bacharach vond een geschikt liedje en nam een demo op met Dionne Warwick. Maar hij zette het nummer ook op de plaat, zonder zich van enig kwaad bewust te zijn, niet met haar, maar met een van zijn andere bekende zangeressen. Toen Dionne hierachter kwam, stoof ze woedend zijn bureau binnen en zei dat ze zich verraden voelde omdat Bacharach haar liedje aan iemand anders had gegeven. Don't make me over, man, riep ze voordat ze de deur keihard achter zich dichtsloeg. Burt Bacharach glimlachte. Wat een geweldige zin. Don't make me over. Daar ging hij een liedje mee maken. En dan zou die mevrouw Warwick wel vragen voor de plaatopname.
And always be by my side. If I
Don't Make Me Over. Het werd het begin van een lange samenwerking tussen Dionne Warwick en Burt Bacharach. Iets heel anders nu. New Orleans, de stad die vorig jaar het slachtoffer werd van de orkaan Katrina, is de stad waar altijd veel blues en jazz en Cajun muziek werd gemaakt. En wordt gemaakt. Zoals de naam al doet vermoeden, New Orleans, hoor je er in de straten naast Engelse liedjes ook heel veel Frans gezongen worden. Zo'n Franse uitdrukking is laissez le bon temps rouler. En in het Engels krijg je dan let the good times roll. Dat was de titel die een handjevol kinderen uit de buurt riepen toen ze op de deur van Cosimo Matassa's opnamestudio klopten. Of ze alsjeblieft dat liedje mochten opnemen. Ze wilden zo graag eens een echte opname van hun zang maken. Oké, zei Cosimo uiteindelijk goeier. Dat kost jullie dan $2. Voor een stelletje kids uit de achterbuurt van New Orleans was $2 nog een behoorlijk bedrag. Maar iedereen legde zijn centje bij en de opname kon worden gemaakt. Tevreden over het resultaat namen de kinderen de grammofoonplaat, waarvan er dus maar één was geperst, in ontvangst en renden ermee weg om hem gauw thuis te gaan draaien. Een maand later zou de bekende zanger Lloyd Price in de studio van Cosimo komen opnemen. Cosimo zocht een band om de opname met Lloyd op te zetten. Oh, ik heb hier nog wel een band die je kan wissen van wat kids uit de buurt, mompelde hij. Ja, voor je dat doet, laat ze horen, zei de manager van Price. Ja, maar dat ga je toch niet wissen? Dat is geweldig. Moet je dat ene meisje horen met die hoge stem? Wie is dat? Ach ja, die zong een stukje solo. Dat is Shirley Pixley. Die woont een paar straten verderop. De manager van Lloyd Price liet Shirley naar de studio komen samen met een van de andere kinderen, een jongen die Lee heette en die een lage bluesstem had, was een mooi contrast met de hoge stem van Shirley. Het werd een enorme hit in 1956. Let the good times roll. In New York waren ze met de opnames van Cyndi Lauper's eerste album bezig. Het album dat Cyndi wereldberoemd zou maken. Maar voorlopig was het nog niet zover. Elke dag werd er urenlang opgenomen. En daarna zaten Cyndi en liedjeschrijver Rob Hyman nog urenlang aan de opname te sleutelen. Terwijl Rob wat piano speelde, zat Cindy een zinnetje op te dreunen dat ze in de tv-gids had gelezen en dat maar niet uit haar hoofd wilde. Time after time after time after time bleef ze maar mompelen en ze probeerde er een melodie bij te verzinnen. Het zou haar grootste hit worden, zelfs Miles Davis nam het op. Time after time. De studio van Stax was in een oud theater in Memphis. En twee mensen die het geluid van Stax voor een deel beroemd zouden maken, waren Sam en Dave uit Miami. Bij Stax stonden ze bekend als de Sultans of Sweat. En hun single was voorbestemd om een grote hit te worden. Hold on, I'm coming. Nu betekent komen in het Engels ook een orgasme krijgen. En de ranzige grappen van de Amerikaanse discjockeys waren dus niet van de lucht. Het werd zo erg dat de plaat op sommige stations niet meer gedraaid mocht worden. Alleen maar om wat de DJ's zouden kunnen zeggen, om ze tegen zichzelf in bescherming te nemen. Daardoor kon het gebeuren dat een veelbelovende single uiteindelijk halverwege de hitparade bleef steken. En dan te bedenken dat de kreet in eerste instantie uit een heel klein kamertje had geklonken. Isaac Hayes en Dave Porter waren een productieteam bij Stax en ze waren samen aan het werk toen Porter even naar de wc moest. Een grote boodschap blijkbaar, want hij bleef langer weg dan de ongeduldige Hayes kon verdragen. Toen die hem ging zoeken en riep dat hij verder wilde werken, hoorde die Porter vanaf de wc roepen: "Hey man, hold on, I'm coming." De titel hadden ze al en het liedje kwam diezelfde middag.
Hold on, 'cause I'm coming.
Poetry in motion. Wat zou dat nou kunnen zijn? Een veld waaiende korenhalmen? Een vlucht regenwulpen? Een kudde flamingo's? Twee New Yorkse platenproducers hadden hun studio naast een middelbare school. En altijd als zij pauze hadden, had die school ook pauze. Als Michael en Paul, de producers, dan naar buiten keken, zagen ze de schoolmeisjes fladderen en lachen en alles doen wat schoolmeisjes nou eenmaal doen. En als vanzelf ontstond dat liedje dat in 1960 een hit zou worden voor Johnny Tillotson. Een liedje dat nooit geboren zou zijn als die studio naast... bijvoorbeeld een kazerne had gestaan.
When I see my baby, what do I see? Poetry, poetry in motion, poetry in motion. Nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion.
Geluisterd naar een speciale feestdagenaflevering van Dolce Vita, waarin elk liedje een bijzonder liedje bleek dat niet zomaar ontstond, maar door die vreemde samenloop van omstandigheden. Nog eentje ten afscheid. In de band Fleetwood Mac waren 4 van de 5 muzikanten met elkaar getrouwd. Bassist John McVie was getrouwd met organiste Christine en gitarist Lindsey Buckingham was getrouwd met zangeres Stevie Nicks. Maar na 2 scheidingen was de stemming in de band niet best meer. In de roddelbladen werd breed uitgemeten hoe Stevie Nicks na een optreden van Fleetwood Mac snel met het vliegtuig naar Los Angeles vloog om de nacht nog door te kunnen brengen met Eagle Don Henley. En later zou ze iets hebben met Paul Kantner van Jefferson Airplane. Lindsey, de man die op dat moment nog niet haar ex-man was, maar dat wel snel wilde worden, schreef een liedje over zijn overspelige vrouw. Met regels als shacking up is all you want to do. Het enige waarin jij geïnteresseerd bent, is met andere mannen het bed induiken. En wie mocht het zingen? Natuurlijk, de dame in kwestie. Knarsetandend, dat wel. Go Your Own Way heette het liedje. En ook de titel van het album was veelbetekenend. Rumors. Eén troost. Het album was een regelrechte bestseller. En de leden van Fleetwood Mac verdienden er genoeg aan om elkaar heel veel alimentatie te kunnen betalen. Loving you isn't the right.